Goedenavond, luisteraars. Welkom bij deze uitzending. De ouderling van de plicht, die zal eerst een stukje uit de Bijbel lezen. En daarna zal hij ons voorgaan in gebed. Daarna er gezongen zal worden uit Psalm 86, het derde vers. En Psalm 86, het zesde vers. Het verhaal wordt vanavond voorgelezen door Shani Glot. Ik wens u een gezegende avond.
Dan willen we beginnen met het lezen van Matteüs 5, de eerste 12 versen. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover. Ik wil u voorgaan in gebed. Heere, God van hemel en van aarde, u bent de schepper van alle dingen en ook de onderhouder aller dingen. Uw voorzienigheid gaat over alle dingen en zo ook dat wij hier vanavond bijeen mogen zijn om op deze wijze uw woord te overdenken in de meditatie en ook in het voorlezen van het verhaal. Heere, geef ons een dankbaar hart dat u dit alles ons nog geeft, want wij hebben het niet verdiend dat wij in vrijheid uw woord nog mogen overdenken. Wij leven in een zorgelijke tijd waarin de gevolgen van de zonde gezien worden. En we bidden dan ook voor elkaar of u de roepstem van het virus wil heiligen aan ons hart. En we bidden om uw bescherming voor onze ouderen, voor onze gezinnen, onze kinderen, maar ook allen die alleen zijn. Heere, gedenk de zieken. Wilt u kracht geven in lichamelijk en psychisch lijden? Heere, u weet wat daarin nodig is. Wil u dan een God zijn van nabij en niet van ver? En wil u de wegen die u houdt met ons nog heiligen aan ons hart? En dat het toch ons dichter bij u mag brengen? Heere, gij aanschouwt toch de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Heere, geef dat wij het dan in alles van u mogen verwachten. Heere, zie dan nog in gunst op ons van boven en wees ons nog genadig. Gedenk onze gemeente. Wil ons bijeenhouden en wil ons bewaren bij de waarheid van uw woord. En zou u ons in uw gunst nog een dienaar willen geven bij u vandaan. Heere, dat we dat ook van u mogen verwachten en wil u ook nog gebed geven in die zaak. Heere, zou u deze avond dan nog tot zegen willen stellen? Wilt u helpen in het lezen van het verhaal en van de meditatie? En dat alles nog mocht strekken tot eer en verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van onze ziel. En dat vragen wij eerbiedig in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu zingen Psalm 86, het derde en het zesde vers. Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstigheid op de stem van mijn gebeen. En ook het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen en wat er verder volgt.
Naar mijn smeek.
De woorden van onze overdenking van vanavond zijn de eerste versen van het zojuist gelezen schriftgedeelte, waar we lezen: en Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest. De schrift zegt: maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Onmisbaar is voor u en voor mij het oprechte zaligmakende geloof. Dit geloof wordt gewerkt in de middellijke weg, onder en door de verkondiging van het woord van God. De meeste bekeringen waarvan de Bijbel spreekt, zijn gewerkt onder de bediening der verzoening. Op de Pinksterdag werden te Jeruzalem door middel van de bediening van het woord door de apostel Petrus op eenmaal 3000 zondaren gebracht tot de erkentenis dat de Heere God is en Christus Jezus de enige weg tot behoud. De bediening van het woord is het middel bij uitnemendheid om zondaren te roepen en te trekken door de kracht van de Heilige Geest uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wij hebben daarom dit middel onder biddend opzien waar te nemen. In ons tekstgedeelte zien we de Heer Jezus gezeten op een berg. En zijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. De bazuin geeft een helder geluid. Hij spreekt, de Zoon Gods. Naar hem hebben de vaderen uitgezien. De hoogste profeet en leraar opent de schrift. Wat leven wij in een tijd vol verwarring? Een menigmaal rijst de vraag: wat is waarheid? Wel nu, hier is de opperste wijsheid, en zijn woord en zijn leer is de waarheid. Dit is hemels en daarom betrouwbaar onderwijs. Elke twijfel aangaande de persoon die het woord spreekt is misplaatst. Hij zegt van zichzelf: ik ben de weg, de waarheid en het leven. In het onderwijs vanaf een berg ligt ook een beeld verklaard. Het woord, de openbaring des Heren, komt van boven. Een berg is ook een teken van vastheid, van duurzaamheid en onwankelbaarheid. Vanaf de berg klinkt het woord dat nog vaster is. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar het woord Gods blijft tot in der eeuwigheid. Dit woord heeft zijn loop over de gehele aarde door de ambtelijke bediening die hij zelf heeft ingesteld. Christus Jezus is vanaf de Olijfberg opgevaren naar het hemels heiligdom om de eerkroon te ontvangen en de plaats aan de rechterhand van zijn Vader in te nemen om een voorspraak te zijn voor zijn kerk. Zijn woord van lieflijke nodiging en opwekking komt ook nu nog tot ons. Degenen die door Gods genade van de brede weg des verderfs op de smalle weg des levens geleid worden, kenmerken zich door een oprechte begeerte naar onderwijs. Zij leren zien dat zij in zichzelf arme, dwaze zondaren zijn die niet weten in nog uit te gaan. Zulke mensen worden met geheel hun hart verbonden aan het woord des Heren. Hun beden en verzuchting is en blijft met de psalmist: Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Zij ontvangen een plaats aan de voeten des Heren. Immers, zij begeren onderwezen te worden door en vanuit de waarheid. Niet elk onderwijs nemen zij ter harte, integendeel. Zij begeren door de Heren zelf geleid en geleerd te worden. Hoe scherp en ontdekkend zijn leringen ook zijn, en hoezeer dit onderwijs ook tegen hun vlees ingaat. Dit onderwijs is echter ook Gode verheerlijkend, vertroostend en bemoedigend en zielzaligend voor arme verloren zondaren. Zie bijvoorbeeld Maria, die als een heilbegeerige aan de voeten van Jezus zat. Zie de discipelen, die tot hem uitgaan en verlegen zijn om zijn onderwijs. Hij is immers de hoogste profeet en leraar van zijn volk, gezonden opdat zij door hem de weg der zaligheid leren verstaan. Is het u een innerlijke behoefte om door het woord Gods onderwezen te worden? Kent u de hartelijke en onberouwelijke keuze van Petrus: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Waar dit ontbreekt, daar ontbreekt het geestelijke leven. Echter, waar God door zijn woord en geest het leven geeft, komt deze innige begeerte meer en meer openbaar. Als Jezus gezeten is op de berg, lezen we, en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen. Degenen die echt om onderwijs verlegen zijn, zullen dit ook ontvangen. Want wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wat een lieflijke onderwijzingen gaf Salomo. Wat verwonderde men zich over zijn uitnemende wijsheid. Maar ziet, meer dan Salomo is hier. Als hij het woord spreekt, dan vloeit zijn mond steeds over van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Hoe schoon zal zijn rede geweest zijn? De scharen luisterden vol verbazing en ontzag. Immers, hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Hij loste alle zielenraadsels op. Hij spreekt tot waarschuwing van de zondaar die nog wandelt op de brede weg des verderfs, en tot ontdekking van de geveinsde die zich beroemt in eigen gerechtigheid en werkheiligheid. Hij opent de schrift en het gaat hem om de verheerlijking van de deugden des vaders en om het behoud van arme verloren zondaren. Hij vertroost de treurigen en richt het gebogene op. Hij geeft sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Nog wil hij in de weg der middelen door woord en geest het verbrokene helen en de nooddruftigen genade geven en de verbrijzelden verheugen. Als u door genade tot hem mag komen, zal hij u onderwijzen en u leren hoe u als zondaar nochtans zalig kunt en zult worden in een gode verheerlijkende weg. Het mag dan wel uw bede zijn, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen en verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Wanneer deze hoogste profeet en leraar ons door geest en woord gaat leiden en leren, dan is dat een weg die tegen ons vlees ingaat. Hoe nodig waren de ontdekkende onderwijzingen in de dagen van de rondwandeling van Christus. Het was een tijd die gekenmerkt werd op het kerkelijk erf door onwetendheid en oppervlakkigheid aangaande de wezenlijke zaken betreffende het geloofsleven. Zie het maar aan bijvoorbeeld Nicodemus, een leraar in Israël, een overste van het volk. Hij was onbekend met de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. En hij sprak dit in opperste verbazing uit toen hij in het nachtelijke uur onderwijs ontving van de zaligmaker. Men kende toen over het algemeen gesproken geen strijd en worsteling om waarheid in het binnenste. De gedachte om als vanzelfsprekend aan te nemen te behoren bij het uitverkoren volk deed grote opgang in die dagen. Er is wat dat betreft geen nieuws onder de zon. Is dit niet kenmerkend voor onze tijd en het kerkelijk leven in het algemeen? Wereldgelijkvormigheid en oppervlakkigheid zijn niet de enige vijanden die een sterke bedreiging vormen. Maar ook de gedachte vat steeds meer post dat wij moeten groeien in het geloof, zonder dat er gesproken wordt van de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Laten we ons toch eerlijk afvragen of wij tot stilstand gebracht zijn op de brede weg en tot inkeer van onszelf gekomen zijn en tot een wederkeer tot God. Kennen wij iets van schaamte, omdat wij tegen de goedheid Gods zwaar en menigmaal gezondigd hebben? Is het ons hartelijk verlangen om in de weg van de schrift geleid en geleerd te worden? En verstaan we iets van de droefheid naar God en van het mishagen ziende op onszelf? Kent u de gestalte van de dichter van Psalm 85... die verlegen was om een woord van de Heere zelf te vernemen? Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Welnu, luister dan naar het onderwijs wat de zaligmaker geeft in onze tekst. Als hij daar spreekt, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig betekent vol van God. Het betekent ten diepste voor eeuwig behouden. Hier wordt gesproken van de verlossing van het allergrootste kwaad, dat is de zonde. En het delen in het allerhoogste goed, en dat is de gemeenschap met God. Zalig wil zeggen dat arme zondaren voor eeuwig vertroost worden en verheven zijn boven alle smart en droefheid. Al hun tranen zullen worden afgewist en zij zijn dan bevrijd van al hun zielsvijanden. Verlost van de bittere gevolgen van de zonde, maar bovenal van de zonde zelf. Het allergrootste zal zijn dat zij voor eeuwig verlost zijn van hun eigen ik. Het boos verdorven bestaan mag voor eeuwig worden afgelegd. Zalig wil zeggen dat zo'n mens door Gods genade mag delen in de volkomen verlossing die verworven en aangebracht is door Christus. Als David hiervan zingt, dan beleidt hij: O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En de apostel Paulus zegt hiervan: hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. De weldaad van de verlossing wordt verkregen om niet, uit enkel genade. Deze toekomst wacht al Gods gunstgenoten wanneer zij de aardse loopbaan beëindigd hebben en de strijd tegen de driehoofdige vijand gestreden hebben, namelijk de wereld, de duivel en hun eigen boze vlees. Ja, als zij dit tranendal doorgetrokken zijn, dan wacht hun het witte kleed der gerechtigheid, de palmtak der overwinning en het loflied in mond en hart. Dat lied zullen zij eeuwig zingen en hun ogen zullen de schoonheid en volkomenheid van het Lam God zien. Hij, de Zoon van God, die daar zal zijn, staande als geslacht. Wie zijn zalig? Het is geen belofte voor degenen die nog wandelen naar het goeddunken van hun eigen hart. Hoe zou tegen iemand die de wereld lief heeft en de duivel navolgt en de zonde met alle kracht dient, ooit deze belofte gesproken kunnen worden? Nee, hun onbekeerde staat en toestand zal eindigen in de eeuwige rampzaligheid, als Gods genade niet tussen beiden komt. Deze belofte geldt evenmin voor degenen die steunen op uitwendige voorrechten en godsdienstige plichten. Immers, dat kan er zijn zonder dat er de ware smart is over de zonden en een hartelijk en oprechte begeerte om door Christus alleen zalig gemaakt en behouden te worden. Ja, hoeveel zijn er die betrouwen op hun goede werken en gerechtigheden? Zij roemen dat zij behoren tot het zaad van Abraham en menen, dat wil zeggen, ze zijn er vast van overtuigd straks eeuwig binnen te gaan. Gods woord leert echter dat de zulken straks zullen beginnen buiten te staan. Nee, als de koning der kerk spreekt over het zalig worden, dan bedoelt hij niet dat alle mensen in dit heilgoed zullen delen. Daarom is het zo nodig om onszelf te onderzoeken op weg en reis naar de eeuwigheid. Velen hebben een verandering gekend in hun leven. Bepaalde zonden laten zij na en ze zijn kerkelijk meelevend geworden en hebben andere vrienden gekregen. Allemaal goede zaken. Hierin hebben zij echter rust gevonden. Hun verandering en de ondervinding van enige gevoeligheden is de grond van behoud voor hen geworden. Echter, de rechte oorzaak van de zaligheid ligt niet in de zondaar, maar buiten hem. Zij wordt in Christus geopenbaard en het evangelie van vrije genade, daarmee wordt zij bekendgemaakt. Zoekt u daar ook de oorzaak van uw behoud? Er staat duidelijk een adres bij in de tekst. Het zijn namelijk de armen van geest. Het gaat in het geheel niet over bezittende mensen die allerlei schone en sierlijke gestalten of gaven bezitten. Integendeel, er wordt gesproken van armen. Dit is de juiste en schriftuurlijke naam van Gods kerk. Zij hebben geen sierlijke kleding, maar in geestelijke zin hebben zij gescheurde lompen. Zij missen in zichzelf alles wat tot hun zaligheid nodig is. Zij zijn arm aan gerechtigheid en heiligheid. Ze zijn arm aan gebed, arm aan tranen over hun zonden. Hun bezit bestaat uit schuld, schaamte en honger naar gerechtigheid. Dit zijn de echte geestelijke armen. Hoe zijn zij tot deze staat geraakt? Het is geschied door het onderwijs uit het woord dat tot hen sprak. Zij werden omschenen door het licht des geestes. En het licht van de geest ging schijnen in hun hart. En de donkere schuilhoeken van hun hart kwamen openbaar. In dat licht werd hun de eis van Gods heilige wet bekendgemaakt. En zij ontdekten iets van de majesteit en de grootheid van God. En ze zagen iets van zijn gerechtigheid en heiligheid. O, wat werden ze toen arm. O, klonk tot hen het evangelie van vrije genade. En werden ze bekendgemaakt met de boodschap van vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ja, de prijs van zijn hartebloed die Christus gestort heeft om zijn kerk op grond van recht te behouden, werd hun verkondigd. En toen zij daar iets van zagen, werden ze nog veel armer. Zo arm hadden zij zich nog nooit gevoeld. Echte armen zijn bedelaars. Welnu, deze armen die door Gods geest door de wet arm geworden zijn en door het evangelie tot bedelen gebracht zijn, die worden in de tekst bedoeld. Er staat niet dat armen van geest zich zalig gevoelen. Integendeel, want zij gevoelen juist de eis van de wet. Zij horen de aanklachten van de Satan en zij ervaren de diepte van hun zonde en schuld. Iemand die zijn armoede en ellende beleeft, gevoelt zich verre van zalig. Het is hem menigmaal benauwd en bang en hij vraagt zich af of de Allerhoogste wel weet van zijn droevig lot. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis der watergoten als de stormwinden van beproeving en aanvechting over hen gaan. De vertroosting echter is niet afhankelijk van de toestand en de staat van de arme zondaar, maar hij vindt zijn vertroosting in het woord van God. Het oprechte geloof wordt geoefend in het woord en de belofte van God, die in Christus ja en amen zijn. Het spreken van de wet, noch het bestrijden van de Satan, noch het getuigenis van zijn geweten kan hem vertroosten. Maar hier spreekt de koning van de kerk, die hen vertroost in hun geween. Vanuit het woord des Heren ontvangen zij hun verkwikking en hun vertroosting. En hij zegt hun toe dat zij zalig zijn. Niet alleen dat zij zalig zullen worden, maar dat zij zalig zijn. Zij delen immers door Gods genade in de gaven van de Heilige Geest, want zij mogen de vruchten van doorleefde armoede ervaren, die hen uitdrijven tot de persoon van de middelaar. God zal zijn eigen werk zeker bevestigen en niet laten varen wat zijn hand begon. Hun vastigheid ligt niet in de wereld die voorbij gaat, ook niet in het gevoel dat zeer wisselend is, maar in hem en in de gelovige aanvaarding van zijn genadige belofte. Daarom zijn ze nu reeds zalig en naar zijn belofte zullen zij straks het koninkrijk zeker binnengaan. De kanttekeningen van de Statenvertaling wijzen erop dat het arm zijn van geest betekent nederig en gebroken van hart. Zij die hun nietigheid gevoelen en een klein gevoel van zichzelf hebben en alleen steunen op de genade Gods in Christus Jezus. Dat is de ware kleinheid die ons brengt tot het vertrouwen op de genade Gods in Hem alleen. Wat werd Mefibozet ook klein toen hij geroepen werd tot David. Maar hij gevoelde nog veel dieper de vernedering en geringheid toen hij hoorde van het verbond van zijn vader Jonathan met David en al de weldaden die daarin besloten lagen. Toen beleed hij voor David: wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? En wat was de verloren zoon klein toen hij verging van honger bij de varkens? Maar toen hij door de vader omhelst werd, was hij nog veel kleiner. De liefde van God die alle verstand te boven gaat, maakt de zondaar waarlijk klein. Deze doorleefde kleinheid is noodzakelijk tot zaligheid en doet het koninkrijk Gods uit genade beërven. De armen van geest zijn waarlijk ellendig en arm in zichzelf, om zo alleen op zijn naam tot zaligheid te betrouwen. Het gaat erom dat wij bij hen behoren die door de koning der kerk zelf zalig worden gesproken. Hoeveelen hebben goede gedachten van zichzelf aangaande hun eeuwige toekomst, zonder dat waarachtige bekering en wedergeboorte hun deel werden. Hoeveelen rusten op hun werken van de wet, op uitwendige plichten en vormen, en zij menen dat zij straks zullen binnengaan, zonder dat zij ooit als een arme bedelaar de troon der genade hebben aangelopen. Hoeveelen hebben er ook genoeg aan de erkenning van de waarheid, terwijl zij nimmer stonden naar de persoonlijke doorleving van deze door Gods geest gewerkte gestalte. Hoeveelen zoeken hun geestelijke rust in de gedachte dat andere mensen, en wellicht kinderen van God onder hen, het goede van hen denken. Maar welk een grote vergissing maken zij daarin. Wedergeboorte is immers onmisbaar tot zaligheid. En dit is een persoonlijke zaak die door woord en geest in het hart van de zondaar gewerkt wordt. Anderzijds is het ook waar dat als deze hartelijke gestalte door het onderwijs van het woord en de werking van de Heilige Geest in het hart uitgewerkt is, dat de zaligheid dan vast ligt in hem. Welke eisen de wet ook stelt, welke beschuldigingen de Satan ook aanvoert, welke bedenkingen allerlei mensen van ons mogen hebben, de zaligheid is vast en zeker voor elke arme zondaar die niet langer buiten de genade van God in Christus kan, maar hem zoekt bij aanvang en verdere voortgang met ingespannen krachten. God geve ons deze geestelijke armoede. Dan willen we nu gaan zingen, Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En ook Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft.
Thank you. Het is in het begin van onze jaartelling. De keizer van Rome, Marcus Aurelius, loopt in zijn paleis te Rome onrustig heen en weer. De machtige vorst in zijn lange purperen mantel overdenkt de gebeurtenissen van de laatste tijd. Hoe is het mogelijk dat onder zijn adellijke hofhouding christenen zijn? Mensen die om hun geloof alles prijsgeven om bij dat armzalig hoopje volk te mogen horen. De christenen, een verachtelijke spotlach krult om zijn mond en hij werpt zijn hoofd achter in zijn nek. Uitgeroeid moeten ze worden, te vuur en te zwaard. Keizer Nero was voor hem een goed voorbeeld geweest, zo stelt hij grimmig vast. De gevangenissen en de onderaardse holen zijn nog te goed voor het uitvaagsel en afschrapsel. Ze moeten alle gedood worden, dat kettergebroed. Wacht maar. Maar eerst zullen ze nog tot een schouwspel dienen. De grootte van de aarde, zij vermaken zich met stierengevechten in de gladiatoren van het Colosseum. Hij, de keizer en zijn gemalin zijn daarbij ook van de partij geweest in de amfitheaters van Rome. Maar één ding is hem een raadsel, hoe die verachten zo standvastig bleven, ondanks dat zij een vrededood moesten sterven. Sommigen onder hen traden met de glans van gelukzaligheid op hun gezicht de arena binnen. Hij had wel eens gehoord dat zij het een eer vonden om voor de eer van hun God te sterven, die dwazen. Toen zij voor de wilde dieren geworpen werden, konden zij nog zingen. Dat was toch wel bijzonder, vindt hij. En wat hem nog meer verwondert, dat zelfs onder de hooggeplaatsten, de patriërs, de patriciërs en de magistraten, aanhangers van die godsdienst te vinden zijn. Hoe is dat in de wereld mogelijk? Want neem nou die adellijke dame van Ostia eens, iemand die zich in weelde kon baden en alles kon krijgen wat haar hart begeerde. Zij ook koos toch om liever met dat christenvolk in de grootste ellende te leven dan alle genot van het paleisleven te hebben. Ze schaarde zich bij haar slavinnen. Zij koos ervoor om samen met hen te leven en te sterven. Onbegrijpelijk eigenlijk. Er moet wel iets zijn wat dat kettervolk aan elkaar bindt en staande houdt. Iets wat hij dan niet bezit. Dit maakt zijn intense haat tegen hen nog groter. Hij wil ze alle vernietigen en van de aardbodem wegvagen. Het grote leger van soldaten dat hem ten dienst staat, zal hij erop afsturen. Er schijnen ook samenkomsten te zijn van de volgelingen van die Jezus van Nazareth. Geheime samenkomsten in verborgen plaatsen. Er gaan ook geruchten dat zij hun kinderen doden en slachten. Dat zij hun bloed drinken. En zijn zij niet de oorzaak van alle rampen en onheilen hier op de aarde, zoals overstromingen en misoogsten en daardoor hongersnood, allerlei ziekten, zoals de pest, de zwarte dood, verschrikkelijk. Ja, de Romeinse keizer knikt in blinde woede. Natuurlijk, daarom is de Tiber pas geleden uit haar oevers getreden en de gehele omtrek overstroomd en verwoest. Daarom ligt de gehele benedenstad van Rome in puin. Dat trof de brave en onderworpen bewoners van de stad, stelt hij wrevelig vast. Maar de wrok en ergernis op zijn gezicht maken plaats voor een trek van leedvermaak. Juist, ja ook trof het vele arme christenen, die vervloekten wonen daar in die oude vervallen buurten. Ze zijn ook door het water uit hun huizen verdreven en worden door niemand geholpen. Niemand die een hand uitsteekt om die rebellen te helpen. Geen wonder, want wie christenhonden helpt, komt ook op de zwarte lijst te staan. Vallen zij in ongenade en bij de heersende macht. Ze moeten maar zien waar ze blijven, die weerbarstige onderdanen van zijn keizerrijk. Het is warm weer op deze goede vrijdagmiddag, die voorafgaat aan het paasfeest. Er zal deze avond een bijeenkomst in de geheime kerk in de catacombe worden gehouden. De volgelingen van Jezus vieren het heilig avondmaal. Ze herdenken het lijden en sterven van hun Here en zaligmaker. Samen gedenken ze zijn dood. Jezus sprak, doe dat tot mijn gedachtenis. Immers de laatste maal dat Polycarpus Rome bezocht, had hij er ook zo sterk op aangedrongen. De kerk moet Goede Vrijdag en het paasfeest blijven vieren. Het feit dat Christus niet alleen is gestorven, maar ook opgewekt. De christenen, zij hebben die aanmoediging van de aartsbisschop ter harte genomen. Zij zullen zijn welgemeende raad niet verwerpen, maar opvolgen. Door de valleien van Havana trekken ze voort. In kleine groepjes van hoogstens 3 man sluipen ze door de heuvels door tot diep in een onbewoonbaar oord. Op die plaats begraven de gelovigen hun doden al lange tijd. Dat zijn catacomben, diepe gangen in de rotsen uitgehouwen. Er zijn maar een paar leiders die de weg precies weten om daar te komen. De ouderlingen en diakenen zijn vaak de steengravers die hier in stilte gewerkt hebben om de rustplaatsen van de gestorvenen uit te houden. Dat was een begraafplaats voor de doden. Daar zal hun stof rusten in hopen tot de laatste dag. Maar de nood van de christenen drijft de nu levende kerk om daar hun toevlucht te nemen voor het doodsgevaar. Om hun leven te redden en te ontkomen aan de handen van hun vervolgers. Velen hebben daar hun onderkomen gezocht en wonen daar met hun gezinnen als afgezonderden van de maatschappij. Er is ook een kerk gekomen, een plaats van samenkomst voor deze vervolgde christenen. Een uit de heuvels uitgehouwen stenen kamer of kerkzaal. Velen bezoeken deze ondergrondse samenkomsten. Vanuit Rome en andere steden stromen zij toe. Daar loopt een groepje van 3 de kant op van de vallei. Het zijn 3 vrouwen die behoedzaam hun weg vervolgen. Ze weten dat er overal gevaar dreigt. De soldaten van de keizer zijn erop uit om hen die verboden samenkomsten toch te bezoeken, bevangen te nemen. Ze speuren met argusogen naar de buit die hen niet mag ontgaan. Maar niets kan de moedige volgelingen van Christus tegenhouden om de ondergrondse kerk te bezoeken. Het verlangen naar de verkondiging van Gods woord doet hen alle angst overwinnen. Hoe dikwijls hadden ze de woorden van de zaligmaker tot hun troost gelezen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En die woorden liggen diep in hun harten verankerd. De prediker van deze geheime samenkomst zal deze avond een bisschop zijn van Alexandrië. Een man die nog door Johannes de apostel is onderwezen. Sidonia, de oudste van het drietal dat op weg is, spreekt op fluisterende toon de 2 anderen moed in. De Heere kan ons behoeden en bewaren hoor, zegt ze warm. Vertrouw op hem en hij zal voor ons zorgen. Havana, haar vriendin, blikt dankbaar naar haar op. Ze steekt haar arm door die van haar. Ik heb hem daar voortdurend om gebeden, zolang we onderweg zijn, zegt ze bewogen. En ik ook, mengt de derde Andrea zich in het gesprek. Hoe voelen de zwakke vrouwen door deze eenvoudige opwekkende woorden zich gesterkt om hun pad te vervolgen? We mogen samen de dood van onze borg en zaligmaker verkondigen deze dagen, vroeg Sidonia er nog in tranen aan toe. Hoe zijn we door hem gered van het eeuwig verderf, zusters in de Heere? Het wordt al schemerig in het dal, de zon is aan het ondergaan. Dat komt de 3 in hun gevaarlijke tocht wel van pas. Als zij eerst maar voorbij dat gevaarlijke kruispunt op de 3-sprong naar Alba zijn, dan hebben ze minder kans om door de soldaten te worden opgemerkt. Want juist daar is een nederzetting van de dienaars van de keizer, weet je. Als ze dit punt maar zijn gepasseerd, dat zal een hele verademing zijn. Bij het begin van de Albanheuvels zal een van de broeders ouderlingen van de gemeente hen opwachten. Hij zal hun begeleiden om de catacomben waarin de kerk zich bevindt te bereiken. Ze zijn juist op het gevaarlijke punt gekomen en in elkaar gedoken, zich aan elkaar vastklemmend, sluipen ze voort. Even wachten zij om de zanderige weg over te steken. Horen zij daar iets? Gespannen heft het drietal hun hoofden op. Het getrappel van paardenhoeven dringt vaag tot hun oren door. Het komt dichterbij, vernemen ze angstig. O, nu zijn ze verloren, want ze zullen vast en zeker verslag moeten geven aan de ruiters te paard waar ze op dit late tijdstip van de dag nog heen moeten. Ze kijken elkaar door de nevelige waas die er hangt vol ontzetting aan. Een stil gebed stijgt op tot God die helpen kan. Halt, schreeuwt opeens een zware mannenstem. Soldaten te paard kijken de vrouwen grijnzend aan. De hoofdman van de troep loopt dreigend op hen af en snauwt hen toe. Waar gaat de reis naartoe? Kom, zeg op. Wat doen jullie hier? Dat zal niet veel goed zijn. Op het slechte pad soms. O, een vurig gebed tot hem die helpt in nood, stijgt op naar de hemel. Geef mij de woorden in de mond, Heere, bidt Sidonia. De hoofdman kijkt Sidonia vorsend aan. Hij vermoedt dat zij de oudste is van het stel. Of zijn jullie soms op weg naar die verboden samenzweringen? Sidonia's knieën knikken. Moet zij de waarheid zeggen tegen deze wilde rabauwen? O, hun lot zou beslist zijn. Ze zouden nooit aankomen waar zij zo innig verlangend naar uit hebben gezien. En dan, opeens, o wonder van boven. Sidonia opent haar mond. Ze voelt de kracht van haar geloof in zich vloeien. Zij zal de waarheid zeggen, de volle waarheid. Ze hoeft niet te liegen. Ze recht haar rug en kijkt de groep soldaten zwijgend aan. En dan opent zij haar mond. Haar stem klinkt vast en beslist. Mijne heren, luister naar mij. Ik spreek de waarheid en lieg niet. Wij zijn zusters en onze dierbare oudste broeder is gestorven en begraven. En nu zijn we op weg gegaan naar zijn huis en zullen daar samen de erfenis verdelen. De andere twee vrouwen luisteren verbaasd toe. Die Sidonia toch. Hoe zegt zij het zo zuiver en de volle waarheid? God zelf doet haar zo spreken. Nu, wat moeten die soldaten daarop zeggen? De mannen die toch niet geheel van menselijk gevoel zijn ontdaan, luisteren aandachtig toe naar het antwoord dat deze vrouw hun zo eerlijk geeft. Als dat de reden is waarom zij nog zo laat op pad zijn, dan is het begrijpelijk. De troep komt zelfs onder indruk van de woorden die deze vrouw spreekt. De eerlijkheid waarmee zij dit meedeelt op haar gezicht, dat kan niet gelogen zijn. De hoofdman kijkt zijn ondergeschikte aan en knikt hen toe. Met een wenk beduidt de krijgsmaan dat de vrouwen mogen doorgaan en hun weg vervolgen. De christinnen huilen van ontroering dat God hun gebeden zo bijzonder heeft verhoord. Hun beschermd heeft tegen het geweld van de vijanden. Ja, gelooft zij de Heere hun God, die hun zuster Sidonia deze woorden in de mond gegeven heeft. Nu zullen ze toch in de kerk komen en de Heere groot maken. Samen spoeden zij zich voort op het nu bijna geheel duistere pad. Al maar rechts aanhouden is hun beduid door de medebroeders. Eindelijk komen ze bij het afgesproken punt aan. Uit de duisternis van de avond rijst een figuur voor hun ogen op. Dat is broeder Antonius, ziet de drietal. Ze kennen hem nog vanuit de stad Rome. Ze herkennen zijn stem en de maan verlicht nu de plaats van hun ontmoeting. Zij vertellen aan de man hoe alles is gegaan. God zij geprezen, antwoordt hij. Kom nu gauw mee, want we zijn nog steeds op gevaarlijk gebied, vrouwen, moedigt hij aan. Ze staan even later voor een met hulst begroeide muur. Antonius weet de weg precies waar het ronde poortje van de verborgen ingang zich bevindt. Knoesterig piepen de scharnieren. Dan staan ze gevieren aan de andere kant, die uitkomt in een hof. Broeder Antonius schuift de grendel weer op het deurtje. Vreemden kunnen er van buitenaf niet inkomen. Langs wat slingerpaden bereiken zij de catacomben. Ze treden het gewelf binnen en de vrouwen volgen hun gids te voet. Dichterbij gekomen horen zij al de hymnen, het gezang van de christenen dat zij tot God opzenden. Goede vrijdagavond, nog 3 dagen en dan zal het Pasen zijn. Halleluja, lof zij het lam die onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. En dan gaan we nu zingen Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weide aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het F-spoor van zijn gerechtigheden. En ook vers 2. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen. En wat er verder volgt.
Thank you.
afsluiten met het lezen van een psalm uit Gods woord en eindigen met gebed. Ik lees u psalm 85, waarboven staat een gebed om voortdurende zegen. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw landen gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt, Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid van uw toorn. Breng ons weder, o God, onze zeils, en doet er niet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk zijn heil is nabij degene die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en de gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. Willen we eindigen. Heren, zo mochten we deze avond nog luisteren naar wat gij van uw entwege tot ons te zeggen had, ook door het getuigenis vanuit uw woord. Wilt u geven dat wij toch allemaal zo'n armen van geest mogen zijn? En wil u ons daarom die armmakende genade geven bij u vandaan? Want daartoe hebt gij toch uw zoon gezonden naar deze wereld, opdat een volk arm in zichzelf rijk zou worden in u. Want uw woord zegt het ook, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Heere, wat zou dat toch een groot wonder zijn, wilt u ons alle geven. Gedenk uw kerk over deze gehele wereld, in het bijzonder ook daar waar ze verdrukt en vervolgd wordt. Wilt u hem bewaren en nabij zijn? En wat zijn ze ons tot een beschamend voorbeeld vaak. Maar Heere, geef ook dat uw woord in ons midden kracht mag doen, te midden van alle verwarring die er is in deze wereld. Wilt gij uw geest nog uitstorten over ons en over onze kinderen? En wil u nog wonderen werken van genade, zoals we dat ook gehoord hebben in het verhaal wat voorgelezen is? Heere, gedenk ons zo naar uw barmhartigheid en naar de trouw van uw verbond. En dat bidden wij u in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen.